Plannen, budgetteren en forecasten. Elke CFO wil een state-of-the-art budget en planningsproces. Een proces dat het bedrijf beter maakt en voor toegevoegde waarde blijft zorgen. Maar hoe ziet zo'n proces eruit? We brengen drie experten bij elkaar van Annaplan, Deloitte en Janssen Pharmaceutica. Dit is Marc Depree van Annaplan.
Ik ben sinds 2013 met Annaplan aan de slag. En ik ben een solutions consultant, of eigenlijk een pre-sales consultant. Dus de man die de verkoper assisteert bij het demonstreren van het product.
En wat is Annaplan dan precies?
De pionier in wat wij noemen connected planning. Ja, dus planning historisch is een verhaal geweest dat in silo's gebeurt. Hè. Er zijn software tools die dat heel goed doen in finance, in supply chain, in HR. Maar dat zijn silo's, dus die zijn niet geconnecteerd. En Annaplan is eigenlijk een cloud-based platform die exclusief met connected planning bezig is.
Ook Matthias Beckers van Deloitte komt aan het woord.
Ik ben director binnen het finance en performance team. Ik ben bij Deloitte sinds 2010 en ik heb hoofdzakelijk een achtergrond in planning, budgettering, forecasting projecten, implementatie van toepassingen zoals Annaplan. In een aantal domeinen, industrieën, maar de laatste jaren vooral met een focus op pharma en life sciences.
Waarom is plannen, budgetteren en forecasten dan zo belangrijk?
Ik zie verschillen tussen wat een planningsproces, wat een budgettering en wat een forecastingproces moet zijn. Ik denk dat het belangrijk is voor een bedrijf om altijd zicht te hebben op waar gaan we naartoe, wat is de ambitie, wat is de visie, waar willen we ergens op gaan focussen in de toekomst en hoe vertaalt zich dat in targets, in financiële richtcijfers versus misschien ook een meer korte termijnvisie. Waar gaan we landen en wat zijn de zaken die binnen dit en de komende 6 tot 12 tot 18 maanden gaan gebeuren? En hoe moeten we daarop gaan inspelen? En vaak is dat meer een soort van afstemmingsverhaal. Wat is er gebeurd de laatste paar maanden en hoe moeten we ons daarop gaan aanpassen? Versus dan meer het langere termijnverhaal. Waar willen we naartoe? Wat zijn de ambities? Dus ik denk, in alle omstandigheden is het belangrijk om er eens een zicht te krijgen op die financiële impact ervan, maar ik zie toch ook wel heel duidelijk een onderscheid tussen meer korte termijn voorkasten en het lange termijn plannen.
Het is ook dus wel belangrijk dat je inderdaad die strategische doelstellingen die een bedrijf formuleert kunt meten en opvolgen, maar ook heel veel belangrijk kunt bijsturen. We hebben dat uiteraard met COVID, is het beste voorbeeld dat we, het is een slecht iets, maar het is het beste voorbeeld dat ons kon overkomen om te kunnen bewijzen dat een tool zoals Annaplan kan een bedrijf op zeer korte tijd bijsturen, als het nodig is.
Om te kijken hoe dat in de praktijk wordt omgezet, spreekt Wim de Vos van Janssen Pharmaceutica.
Nu ben ik ongeveer een drietal jaar de financiële directeur van Janssen Silag, eigenlijk de commerciële bedrijfstak van Janssen binnen België, Nederland en Luxemburg.
Wat betekent plannen, budgetteren en forecasten dan concreet in zijn bedrijf?
De eerste key reader is predictability. Johnson & Johnson is een van de top 10 most valued companies wereldwijd. Beursgenoteerd. Betekent ook dat wij richting de aandeelhouders, richting de analisten, dat we verwachtingen scheppen. Dus voor ons als organisatie is het enorm belangrijk om de juiste inzichten en de foresights te hebben rond hoe verwachten we dat onze business in de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Zodanig dat we ook daar de juiste framing en verwachtingen kunnen naar scheppen richting de externe stakeholders. Om daar een voorbeeld van te geven, ongeveer 10 jaar geleden zaten we met de pharmagroep in Johnson & Johnson met een groot aantal producten die patent verloren. Dat zijn uiteraard events die een enorm grote impact hebben op het verloop van de revenue, van de profits. Eigenlijk budgettering is dan ook, en planning is een manier om dat tijdig te zien aankomen, om daar tijdelijk ook rationeel de impact van in te schatten, bottom-up, want dat heeft een verschillende impact in de verschillende landen. En om zo eigenlijk vanuit een organisatie te kunnen zien, wat komt er op ons af? En ook tijdig te kunnen anticiperen. Wil dat zeggen dat we rond R&D bepaalde zaken moeten gaan accelereren? Wil dat zeggen dat we op de M&A markt, dat we daar meer actief moeten gaan worden om gaps in onze portfolio te gaan opvullen. Dus dat is eigenlijk dat punt rond predictability. Het tweede is eigenlijk dat, naar mijn gevoel, budgettering en planning echt een key component is van strategisch plannen van de organisatie. En eigenlijk ook het tactisch plannen. Dus het is eigenlijk een gestructureerde manier om naar de ja, naar de externe markttrends te kijken, om naar de competitie te kijken, om na te denken wat zijn de noden van onze klanten en hoe evolueren die noden van onze klanten zich. En op basis daarvan de strategie van het bedrijf bij te stellen. En dat vind ik enorm belangrijk. En laatste, en zeker niet minst belangrijk, is het vormt een basis om accountability te gaan drijven in de organisatie. Dus het vormt een basis voor het stellen van gezamenlijke doelen. En dan op basis daarvan heel duidelijk de accountability te gaan aflijnen van iedereen in de organisatie. En het budgetterings- en planningsproces binnen ons bedrijf is een heel belangrijke input uiteindelijk naar de doelstellingen van elk van de functies, elk van de teams binnen de organisatie en dan uiteindelijk ook op de doelen van elke individuele medewerker. Dus het is echt wel een basis om accountability te gaan drijven in de organisatie.
Wat is dan de toegevoegde waarde voor het proces volgens Wim de Vos van Janssen Pharmaceutica?
Dat is het hebben van de juiste strategie, het scheppen van de juiste verwachtingen. Nu, om dat te bereiken, moeten we er absoluut voor zorgen dat het budgetproces dat de juiste discussies in de organisatie triggert. Dus daarom dat het belangrijk is om de juiste mindset en cultuur in de organisatie te hebben, zodanig dat die discussies en eigenlijk zou die in een budgetproces ook wat conflict moeten hebben, gezond conflict. Waarbij dat mensen argumenten maken, dat die gecounterd worden, dat mensen gechallenged worden en dat die ook graag gechallenged worden. En die challenges gebruiken ook om hun denken bij te stellen en zo voor de organisatie tot de juiste beslissingen te komen. Dus dat is eigenlijk een cultureel aspect dat eigenlijk belangrijk is in de organisatie om een budgetproces de juiste impact te laten hebben. En de openheid om in conflict en in dialoog te gaan, de openheid om gechallenged te worden, de openheid om uw collega te challengen, uw peer te challengen. En dat is niet evident en dat is ook iets waar je eigenlijk gedurende een ganse jaar aan moet werken. Dat is niet iets dat je even kan, een knop die je kan aanzetten tijdens het budgetproces. Dus dat is denk ik belangrijk. En dan binnen die context is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. En daar, als finance director, verwacht ik ook van mijn controllers en mijn controlling team om daar heel bedreven in te zijn, om de business te kennen, zodanig dat ze de juiste vragen kunnen stellen tijdens het budgetteringsproces. Wat zijn de juiste investeringen? Hebben die investeringen, op welke manier dragen die bij tot het succes van het bedrijf? Hoe hebben de assumpties ingeschat rond marktaandeel, rond impact van een competitor? Kunnen we dat staven op basis van benchmarks? Het is eigenlijk de juiste vragen stellen, zodanig dat mensen in de juiste mindset shiften om ook de juiste ambitie te gaan ambiëren. Dat is denk ik heel belangrijk en ook een belangrijke area waar finance een hele belangrijke functie in heeft.
En hoe kijkt hij naar alternatieve budgetteringsmethodes?
Ik denk dat een budgetteringsproces en de manier waarop je het budgetteringsproces vormgeeft en invult, dat ook heel afhankelijk is van het type bedrijf en de typische bedrijfscyclus die je hebt. Pharma is... Ja, lead times in pharma zijn typisch langer. We zijn erin geslaagd om heel snel tot een vaccin te komen, veel sneller dan normaal. Typisch binnen pharma, gezien de regulations, is wel een business die toch anders is dan een consumer environment, waarin de consumer preferences, bij manier van spreken, op weekbasis kunnen veranderen. Dus die soort van snelheid zien we in pharma niet. Dus ik denk dat afhankelijk van in welke sector dat je zit, dat je daar ook ja, je de manier van budgetteren op moet bijstellen. Nu, als ik dan naar beyond budgeting kijk en die beweging, ja, dan moet ik wel zeggen dat die beweging gebaseerd is op een aantal terechte watch-outs die toch wel vaak aanwezig zijn in de meer klassieke en traditionele budgetteringsprocessen. Er zijn eigenlijk drie belangrijke watch-outs die aan de basis liggen van die beyond budgeting met beweging. Het eerste is het zetten van fixed targets. Om daar een voorbeeld van te geven, als je een target in de organisatie zet waarbij je elke functie vraagt om 2% te besparen, ja, dan dan kom je eigenlijk in een situatie die niet gaat leiden tot bold moves en niet gaat leiden tot het bijsturen van de plannen en de strategie op basis van wat er gebeurt in de markt. Dan ga je eigenlijk echt meer een intern gedreven proces voelen dat je eigenlijk eerlijk gezegd in die VUCA-wereld waarin dat we momenteel leven, die niet tot de juiste beslissingen gaat leiden. Dus dat is één, hè, dus die fixed targets. Het tweede, denk ik, zijn de perverse incentives waar je voor moet opletten binnen een klassiek budgetteringsproces. En ik denk daar, je hoort soms wel eens die verhalen van mensen die verantwoordelijk zijn voor een budget en die op het einde van het jaar nog moeten maximaal gaan spenderen, vaak om de zotste dingen, om ervoor te zorgen dat hun budget op is, want dat is dan de basis voor het budget van het komende jaar. En als het niet gespendeerd krijgen, dan verliezen ze de resources naar het komende jaar. Dus dat zijn een aantal perverse incentives die je absoluut uit je proces moet krijgen en die incentives moet je absoluut wegnemen, want daar wordt de aandeelhouder niet beter van dat soort van gedrag. En een laatste nadeel of watch-out is dat die traditionele budgettering dat het zou leiden tot angst in plaats van aanzetten tot innovatie. Dat is denk ik ook wel een belangrijke bezorgdheid. Ik denk dat een budgetproces in de organisatie een gelegenheid moet zijn om voor mensen om met frisse ideeën te komen, om met strategieën, met plannen te komen, bold moves, die het bedrijf succesvol maken. Ik denk dat je zeker een cultuur moet genereren dat genereert. De watch-out in de klassieke manier van werken, waarbij je elk afdeling een vast budget geeft, dat kan in de weg staan als je dat niet op een correcte manier invult.
Matthias Bekkers van Deloitte en Mark de Pree van Annaplan proberen hulp te bieden bij alle planningen en budgetteringen. Je hoort Mark de Pree.
Annaplan heeft aangetoond dat cloud niet langer iets is waar mensen schrik van moeten hebben, maar waar mensen moeten van gebruik maken. Onze klanten hebben eigenlijk nooit gestopt met budgetteren, forecasten en plannen. Integendeel, ze zijn nog meer gaan budgetteren, forecasten en plannen, omdat het Annaplan-model real-time is. Dat is een key succesfactor. Dat het performant is, dat het hele grote volumes data aan kan. En ten derde, ook heel belangrijk, dat het collaboratief is in de cloud. Die mensen werken van thuis, dat heeft bedrijven niet gestopt om verder te forecasten. Dus dat denk ik dat de drie key succesfactoren zijn van een platform zoals Annaplan.
Matthias Bekkers van Deloitte over de key succesfactoren.
Wat wij ook meer zien de laatste tijd, is dat het ook echt wel stelselmatig meer onderbouwd wordt door de juiste assumpties, de juiste drivers. Dus het gaat niet meer zozeer over het plannen en het forecasten van de financiële P&L-lijnen, bij wijze van spreken. Het gaat echt ook, wat zijn de business drivers die tot bepaalde zaken gaan leiden en hoe kunnen we daar een zicht op krijgen. In vele gevallen is dat dan heel markt- of sectorspecifiek, maar het gaat echt wel over de zaken die een bedrijf kan gaan beïnvloeden. Om op Mark zijn punt verder te bouwen, ik denk ook, je ziet meer en meer dat plannen en budgetteren niet louter een financiële aangelegenheid wordt. Er is echt nood om te connecteren met de verschillende onderdelen van een bedrijf, de verschillende business-departementen en dergelijke meer. Dus dat zijn ook, denk ik, twee elementen die zeker meer en meer naar boven komen in wat wij zien.
En waarom is het zo belangrijk dat het plannen niet alleen een financieel verhaal is, maar inderdaad ook die andere departementen betrekt?
Omdat het echt, naar mijn gevoel, moet linken met hetgeen dat een bedrijf bezighoudt en een bedrijf stuurt. En dat zijn niet zozeer hoeveel marge dat we gaan halen of wat de bottomline resultaat gaat zijn. Nee, het is echt over welke segmenten van de markt willen we penetreren, waar willen we groeien, waar willen we staan, hoe willen we kosten gaan reduceren. En wat zijn eigenlijk de parameters en de drivers waar we zelf als bedrijf op kunnen inspelen. En het is denk ik zinvoller en misschien wel impactvoller om daarop te gaan sturen en te gaan spelen dan effectief te gaan zeggen, nee, de target voor de winst moet zoveel zijn of de marges moeten dit of dat zijn.
Een perfect voorbeeld daarvan van een klant is eigenlijk, die zei ook, wij hebben Annaplan niet gekocht om een financiële planning te doen. Nee, wij hebben Annaplan gekocht omdat we met een aantal strategische imperatieven zitten. Ik zeg maar iets, marges optimaliseren. Marges optimaliseren, dat begint bij marketing. welke trade promotion plannen gaan we gaan uitvoeren. Die trade promotion plannen die hebben een invloed op wat sales gaat doen. Want de salesmensen die willen die promoties uiteraard gaan inplannen in hun forecast. En dat heeft dan weer een invloed op de supply chain. Die maand supply moet inspelen op hetgeen dat geforecast wordt door de salesmensen. En ultiem is finance daar dan gewoon de ambassadeur, laat ons zeggen, om die zaken in Annaplan allemaal mooi met elkaar te connecteren en eigenlijk constant ook meer en meer mensen te laten meeplannen. Vroeger was planning een vrij high-level iets. Nu kunnen we echt tot op de werkvloer eigenlijk mensen gaan inzetten in Annaplan om hun te laten meewerken in dat connected planning proces.
Hoe kan je dan een maximale toegevoegde waarde creëren? Matthias Bekkers vertelt vanuit zijn expertise bij Deloitte.
Oh, ik denk dat het vanaf dag één, bij wijze van spreken, in implementatietrajecten, in projecten die de budgettering en de forecasting wil gaan aanpakken, dat er vanaf dag één, bij wijze van spreken, de juiste sponsorship zit op het niveau van de mensen die het project dragen, die het project sturen, om voor die verandering te gaan en daar effectief ook de nodige stappen in te zetten. En dat dan effectief ook te koppelen aan voldoende buy-in vanuit een soort van een sterk team van cross-functionele mensen die mee ervoor gaan zorgen dat die zaken dan effectief ook gebruikt gaan worden. Het is effectief belangrijk om niet alleen de ambities uit te spreken en ervoor te zorgen van dit is wat we willen bereiken, maar eigenlijk vanaf dag één de juiste stappen te zetten om dat te bereiken. En ik denk de belangrijkste les voor mij daarin is niet te veel in één keer proberen te doen. Daar gefaseerd in te werk te gaan. Zorgen dat er goede stappen gezet worden doorheen het traject. Dat traject ook te gaan bepalen vanaf het begin. Zorgen voor een soort van lange termijnvisie, een roadmap met verschillende tussenfases. Om stelselmatig de mensen mee te pakken in het verhaal en ervoor te zorgen dat er vooruitgang is en dat er verandering komt.
Begin klein. Dat is iets dat wij zien in de salesfase, in de pre-sales. Zie ik heel vaak als ik aan mensen de mogelijkheden gaat tonen van Annaplan, ja, dat schrikt hen een beetje af. Zij denken, dat is niet voor mij, dat is alleen voor grote bedrijven. Dat is zeker niet waar. Hè. Gezien dat we cloud-based zijn, kun je heel klein beginnen en heel snel een belangrijk pijnpunt aanpakken. En dan, als mensen het systeem gewend zijn, gaan we beginnen uitbreiden. Dat is het eerste puntje. Het tweede puntje, als het over change gaat, is ook dat een cloud-based tool zoals Annaplan, die real-time is en die dus zeer transparant is naar de beleidsvoering, mensen zijn die transparantie niet gewend. Ja? Mensen zijn gewend van in silo's hun Excel-ken in te vullen en dat Excel-ken blijft van hun zolang ze aan het werken zijn tot ze het naar iemand sturen. Dat is gedaan. Op het moment dat iemand cijfers in Annaplan inbrengt, zijn ze eigenlijk zichtbaar tot op topniveau. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn en mensen ook de nodige afscherming daarvan geven. Daar zijn tools voor. Maar ik promote ook altijd, als het gaat over change, het feit dat het cloud is. Mensen gaan niet langer maandagmorgen om 5 uur in de auto moeten springen, want de boardmeeting is om 9 uur en ik moet om 7 uur op kantoor zijn, want de VPN marcheert niet van thuis. Dat is gedaan. Gelijk waar ze zitten in de wereld, op een strand zelfs, nemen ze een iPad en doen ze hun werk. Dus dat is ook wel motiverend.
Op welke manier kan finance dan andere departementen betrekken bij state-of-the-art budget en planningsprocessen?
Ik denk dat het duidelijk is dat de CFO ambassadeur is van Connected Planning. Wij noemen hem tegenwoordig ook graag de CPO, de Chief Planning Officer. Hij is de persoon die zijn peers kan betrekken bij bepaalde beslissingen. Vroeger zal hij dat ook uiteraard gedaan hebben, maar nu kan hij zich ook rechtstreeks achter de knoppen zetten. Ja. Ik zeg maar iets, als je spreekt over de revenue van de long-range plan van revenue in finance, daar hoef je niet langer te wachten om je sales VP van sales bij te betrekken. Ja, want die gaat uiteindelijk de target setting moeten gaan aligneren met zijn go-to-market strategie. En top-down gaan cascaderen tot topniveau van de verkoper. En terug bottom-up moet die zijn forecast dan binnenkomen. En finance moet onmiddellijk zien als daar bijvoorbeeld een variantie is ten opzichte van budget hoger dan 10%. Dan is het niet alleen de CFO die rode alarmbelletjes moet krijgen. Hij zal ze in eerste instantie waarschijnlijk zien. Maar dat is een real-time connected gegeven tegenwoordig. En zo kunnen we voorbeelden geven over gans de organisatie heen. workforce planning moet bijgestuurd worden vanuit HR, maar finance moet geconnecteerd zijn.
Ja, ik denk dat je dat ook ziet terugkomen in de manier waarop dat de finance-functie vandaag misschien lichtjes anders wordt ingericht. Er wordt vaak gesproken over finance business partners die dan een stukje dichter bij de verschillende business departementen staan. De finance business partner aan de commerciële kant, de finance business partner aan de supply chain kant, dat zijn allemaal elementen en manieren, denk ik, om die afstand te verkleinen en ervoor te zorgen dat de finance functie aan zich niet noodzakelijk enkel de vertaling is, maar effectief ook de rol van challenger kan oppakken, de rol van het interpreteren kan doen, laat ons zeggen, en ervoor kan zorgen dat er effectief een sterke link is tussen wat er gebeurt en hoe dat het zich vertaalt in de cijfers.
Ik doe veel interviews met CFO's en twee zaken die in elk interview terugkomen zijn artificiële intelligentie en RPA. Zijn dat zaken die ook een invloed gaan hebben op het proces waar wij het nu over hebben?
Zeker. Ik denk dat dat een trend is die met de jaren en met de maanden zelfs meer en meer aan belang gaat winnen. Ik ben er wel van overtuigd dat het nooit een of-of verhaal moet zijn. Dat budgetteren of forecasten altijd een soort van menselijke factor en menselijke invloed gaat moeten blijven hebben. Maar ik zie wel heel veel voordelen in het embedden van het artificial intelligence en het gebruik maken van algoritmes en statistische modellen om die eerste, laten we zeggen, baseline op poten te stellen. Om dan effectief ergens ook een onderbouwd idee te krijgen van waar gaan we naartoe of wat zeggen de extrapolaties van de bestaande cijfers ons en wat kunnen die ons aan meerwaarde geven. En ik denk de technologie en de oplossingen die vandaag de dag bestaan laten ook toe om stelselmatig meer van dat soort dingen te gaan incorporeren, meer data te gaan gebruiken en veel intelligentere startmodellen te gaan gebruiken. Maar ik denk naar de toekomst toe gaat dat veel meer aan belang winnen en zal het ook belangrijk zijn om dat op een goede manier mee te gaan implementeren. Terugkomend op die change, het mag zeker geen verhaal worden van een black box die ons voorspelt waar we naartoe gaan zonder dat we snappen wat daarachter zit. Dus die menselijke factor gaat altijd belangrijk blijven, denk ik.
Als het nu echt over AI gaat, moet ik zeggen dat Annaplan dat momenteel al in het platform heeft ingebouwd. Wij noemen dat PlanIQ. Ik ga niet te technisch worden, maar dat is eigenlijk gewoon het incorporeren van bestaande forecasting technologieën van Amazon, die zelf uiteraard ook machine learning hebben ontwikkeld, in het Annaplan-platform. En wat daar heel belangrijk is, is, er zijn veel onderzoeken. Hè. Er is een MIT Sloan bijvoorbeeld, die zegt dat 2 op de 5 bedrijven die met AI bezig zijn, maar slechts 2 op de 5 daar eigenlijk al resultaten van zien. Dus het is nog altijd een emerging technology. Dus Annaplan wil eigenlijk het proces democratiseren. Wat bedoel ik daarmee? AI, ML, is tot op de dag van vandaag een verhaal dat zit bij data scientists, professors, IT-mensen. Maar de resultaten van die machine learning-processen geraken met moeite tot bij de eindgebruiker. En daar wil Annaplan dus weer een verandering in brengen. En dat sluit eigenlijk aan bij het antwoord van Matthias, dat het nog altijd een menselijk aspect gaat blijven. De interpretatie van de uitkomsten moet in de handen van de einduser zitten. En dat is de Annaplan-user. Dus in de demo's die wij daar vandaag rondgeven, tonen wij eigenlijk alle capabilities, alle predictive capabilities, gaande van gewoon menselijk driver-based plannen tot statistisch forecasten, tot machine learning integreren. En het is eigenlijk die eindgebruiker die op niveau dat hij wil, tot op het laagste niveau als het moet, op het niveau van een stockkeeping unit, SKU noemen we dat, moet gaan zeggen, oké, voor die SKU is deze methode het relevantst. En dan krijg je een closed loop, want die informatie gaat dan terug naar de machine learning, die eigenlijk steeds slimmer en slimmer wordt. Ja, dus AI is niet langer iets om te bekijken, maar echt iets om te beginnen implementeren en uitproberen eigenlijk.
Is er een soort state-of-the-art planning- en budgetteringproces dat bestaat, of is dat heel bedrijfs- en sectorafhankelijk?
Het zal altijd bedrijf- en sectorspecifiek zijn, naar mijn gevoel. En dat is ook net wat het zo krachtig maakt, het feit dat je het echt kan gaan aanpassen en kan gaan ontwikkelen in functie van de noden van specifieke bedrijven. Maar een aantal van de zaken die we hebben aangehaald, het feit dat het driver-based moet zijn, het feit dat het artificiële intelligentie kan incorporeren, het feit dat het heel sterk collaboratief is, dat het verder gaat dan finance alleen, voor mij zijn dat allemaal elementen, denk ik wel, die in een best practice budgetteringsproces aan bod moeten komen. Moeten ze daarom allemaal vanaf dag één meegenomen worden en meteen geïmplementeerd worden? Nee, ik denk dat daar zeker ook in functie van het bedrijf prioriteiten in gesteld kunnen worden en dat het zeker ook gefaseerd moet aangepakt worden. Maar ik denk wel, al dat soort elementen vandaag de dag zijn zaken die we zien terugkomen en die op een of andere manier geadresseerd kunnen en moeten worden.
Het leuke bij Annaplan is dat wij werken met sterke implementatiepartners, hè, zoals Deloitte er zeker één van is. Het voordeel daarvan is dat die mensen heel veel intellectual property hebben als het gaat over state-of-the-art planning en budgettering. Dus dat is één ding. Maar het tweede is dat zij die kunnen omvormen tot echt een asset in Annaplan. Zij gebruiken zelf Annaplan om voorbeeldmodellen te maken die ze dan bij hun klanten kunnen demonstreren. Als een klant vraagt hoe nemen jullie ZBB aan, dan halen ze dat gewoon uit hun Annaplan-doos. Alleen de toolkant ervan, hè, want het is uiteraard meer dan alleen de tooling ZBB. Maar dat vind ik het mooie bij Annaplan, is dat wij heel, heel sterke partners hebben. En dat we dat niet allemaal zelf proberen te doen, uiteraard.
Hoe zit het dan met de toekomst? Matthias Bekkers en Mark de Pree geven hun inzicht. Gaat het proces meer evolueren naar tools of wordt de menselijke component belangrijker?
Ik denk dat alle twee, hoe dat je het ook draait of keert, hand in hand moeten blijven gaan en in de toekomst ook hand in hand gaan blijven gaan. Ik denk, de tools vandaag laten andere dingen toe dan 5 jaar of 10 jaar geleden. En je ziet dat dan evolueren en je ziet daar dan wel bepaalde accenten in terugkomen. Maar je ziet toch ook dat het menselijke aspect dat je dan nooit gaat kunnen uitschakelen. Ik geloof niet in een toekomst waarin dat het plan, het budget, de forecast voor de komende zoveel maanden automatisch uit het systeem gaat rollen. Ik denk dat er altijd een nood aan interpretatie gaat zijn, een nood aan sturing, een nood aan het nadenken over bepaalde gebeurtenissen. En het gaat veel meer tool-enabled worden in de toekomst en het gaat veel meer toelaten. Maar we moeten er ook op letten dat we die menselijke kant altijd mee blijven pakken. Want het blijft een menselijk aspect plannen.
De mens zal altijd de laatste klik op de knop moeten doen en de keuze moeten hebben tussen 5 klikken. Dus ik geloof zeer sterk in AI, ML, maar ook cognitieve automatisatie, dat een CFO 's morgens binnenkomt en een alert krijgt dat er in Brazilië een probleem is met de stok. Daar geloof ik super in. En dat het systeem, Annaplan, hem 5 scenario's gaat voorstellen, geloof ik ook in. Maar hij gaat die scenario's fine-tunen met zijn team, want niemand kent de lokale situatie beter dan de mensen. Hè.
Wim de Vos van Janssen Pharmaceutica geeft ook zijn verwachtingen voor de toekomst.
We zitten momenteel in een veranderingstraject. En ik denk dat de snelheid van die verandering ook altijd maar toeneemt. En dan hebben we het over de VUCA-world. Er is heel veel verandering, de snelheid wordt groter, de ambiguïteit wordt groter. Dus dat zorgt er ook voor dat we binnen de organisatie en binnen J&J gezien hebben dat er ook nood is aan een bijsturing van dat planningsproces. Om daar eigenlijk op een meer agile en dynamische manier, nog meer agile en dynamische manier mee om te gaan. Dus als organisatie hebben we een beweging ingezet om meer te gaan evolueren naar een rolling forecast. Waarbij dat we op basis van maandelijkse inzichten de verwachtingen gaan bijstellen. En dat biedt 2 concrete voordelen. Ik denk, de eerste is de evolutie in de performanceopvolging en de rol van finance daarin. En als ik zie hoe dat die rol van finance veranderd is over de laatste 10 jaar, daar zijn we echt gegaan van de klassieke rol van finance als de rapporteur van de performance en van de metrics naar het begrijpen van de waarom en het collecteren van de inzichten rond die performance. De volgende stap was het vertalen van die inzichten en het waarom naar de toekomst en wat dat we dan kunnen verwachten. Wat denken we op basis van die inzichten dat er gaat gebeuren? En dan uiteindelijk komen we nu in een fase, en dat denk ik dat ook de changing role van finance is, dat de rol van finance op basis van de inzichten in de performance, die performance vertalen, wat betekent dat naar de toekomst? Maar ook op basis daarvan de vraag stellen en so what? Dus wat zijn dan nu de volgende acties die we moeten gaan nemen om die verwachting die we nu hebben en die inzicht die we daar rond hebben, rond die toekomst, om daar maximaal impact op te gaan hebben. Ja, dus eigenlijk een totale verandering van de rol van finance. Ik denk dat evolueren naar die rolling forecast en dat op een heel consistente manier te doen, zorgt ook echt ervoor dat je die rol als finance van het helpen van het maken van de juiste beslissingen moving forward, dat je die ook ten volle kan gaan uitspelen. En niet één keer per jaar, maar echt op maandelijkse basis als de inzichten zich voordoen. Het tweede voordeel, denk ik, dat het ervoor zorgt dat het een korter en een meer agile proces wordt. En dat is denk ik ook wel belangrijk, dat we in staat zijn om frequent de plannen bij te stellen. Wat, denk ik, gaat leiden tot meer efficiëntie en dat ook echt die vooruitzichten meer top of mind gaat nemen. In plaats van een jaarlijkse oefening waar mensen moeilijk tractie in vinden en soms te laat tot inzichten komt. Ik denk dat als je één keer per jaar door een businessplanproces loopt en je maakt dat een heel log en zwaar proces, ja, dan is het misschien al te laat, hè, want dan zijn er bepaalde trends al te ver gevorderd om daar nog op een efficiënte manier impact op te hebben. Dus dat denk ik zijn toch twee belangrijke redenen om naar een meer agile en meer rolling forecast methodologie te gaan. Daarnaast, en dat is dan meer technisch, gaat denk ik dat we ook meer en meer als finance moeten gebruik maken van de nieuwe technologieën die beschikbaar worden. En dan hebben we het over technologieën om inzichten te genereren vanuit de multiple data points die we hebben om daar de juiste insights uit te genereren. Ook technologie gebruiken om systemen al bepaalde baselines en bepaalde trends te laten voorstellen, eigenlijk om een baseline. We hebben eigenlijk allemaal tools om dat planningsproces te supporteren en om ons denken intern ook verder te gaan challengen. Dus dat denk ik, dat is voor mij heel duidelijk de richting waarin dat we aan het evolueren zijn.
Dit was een podcast van de Podcast Planet voor Annaplan. Met dank aan Mark de Pre, Matthias Bekkers en Wim de Vos. En met medewerking van Maite Holvoet, Peter Droek en Kenneth Bert.